Nou, volgens mij zijn we alweer terug. We zaten gewoon even lekker te kletsen ondertussen. Maar je hoorde het nummer Follow Me van Junoa. Het is inmiddels, we zijn op de helft. Hè? Ja, dat klinkt heel stom dat ik dat zeg. Maar je zat hier natuurlijk aan het begin een beetje van... Ik weet eigenlijk niet of ik het hele uur wel ga trekken. En als ik wegloop, dan wat moeten we dan doen? Ik zei, maak je geen zorgen. Komt allemaal goed. Dan draaien we gewoon een ander mooi nummer van je. Maar ik vraag het je, we zijn op de helft. Dus ik vraag me even af hoe het gaat inmiddels. We zijn nu een half uur interview verder. We hebben nog een half uur te gaan.
Ja, ik ben wel heel erg van het hoesten de hele tijd, merk ik of zo. Maar ik voel me wel wat relaxter. Ondanks dat ik veel hoest, sorry. hoe voel ik me? Ja, ik voel me iets meer geacclimatiseerd. Dat heb ik dus ook altijd als ik ging optreden. Dan moest ik ook echt wel een uur van tevoren aanwezig zijn. Want ik heb echt tijd nodig om echt helemaal te aarden en te acclimatiseren op zo'n podium.
Hoe ging dat? Want je had een band. En hoe gaat het dan samen? Je bent niet in je eentje daar. Dus nee. Wisten zij ervan? Hoe gingen zij daarmee om?
Ja, ze wisten daar wel van. Alleen, omdat ik natuurlijk mijn band ook vaak niet wilde teleurstellen. En heb ik het ook niet altijd aan hun laten merken. Ze wisten wel dat ik dit fenomeen aan zich heb, zeg maar. Paniekaanvallen, angststoornissen, dat soort dingen. Maar ik probeerde me ook altijd wel een beetje kranig te houden of zo. Ook om hun niet... ik wilde hun natuurlijk ook niet
kwijt.
Maar is
het dan zo, als je je kranig houdt, dat je dan achteraf daar de rekening voor betaalt?
Ja, want dan ben je dus daarna echt totaal uitgeschakeld. Omdat je eigenlijk vecht tegen je echte emotie.
En wat zou er nou gebeuren als je op dat moment zegt... Jongens, ik trek het even niet. En je sluit je misschien even af of zo. Wat zou dat dan betekenen? Dus als je eraan toegeeft?
Ja, dat is dus ook heel wisselend. Want ik kan juist ook soms hebben dat als ik eraan toegeef of als ik het erover heb, dat het alleen maar verergert. Omdat het dus op de een of andere manier dus dan mag zijn of zo. Dus dan nodig ik het eigenlijk ook uit om dat het er mag zijn. En als ik probeer inderdaad gewoon soms maar gewoon normaal te doen en zijn gangetje. Dan kan het dus juist ook wel eens soms zo zijn dat je doordat je eigenlijk gewoon doet alsof het allemaal normaal is en toch probeert even die pokerface op te zetten, dat het dan ineens ook kan omslaan. Maar dat het weg kan gaan.
Hoe ging jouw band ermee om?
Ja, echt super fijn. Ja? Ik heb echt de meest fantastische bandleden die ik me kan wensen, denk ik.
Maar zij zijn nu met een andere zangeres in zee. Wat is er met hen gebeurd?
Ze gaan niet vreemd, nee. ze moeten dus, Nee, anders dan. Nee, dat mogen ze natuurlijk zeker doen. Want ik begrijp ook, als je op mij moet gaan zitten wachten, dan weet je ook niet wanneer we weer verder gaan. Maar... ze zeggen ook altijd van, neem gewoon je tijd en wij wachten wel op je, sowieso.
Wauw, dat is wel te gek.
Ja, dat is echt te gek. En dat is echt, daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. En elke keer als ik ook maar iets aangeef van, zoals waar we het ook straks nog over gaan hebben, de depressiegalen, dan staan ze eigenlijk ook gelijk weer klaar. En we zijn nu wel weer bezig om het vaker af te spreken.
En dan ben je weer aan het dan zijn we repeteren.
Gewoon, niet echt repeteren, want die nummers die we nu van het album, die komen ondertussen bijna mijn strot uit. Die kunnen we wel spelen. Maar eigenlijk om het nieuw werk weer te maken. Want ik merk ook dat ik dat ook heel erg nodig heb. Juist ook weer nieuwe dingen doen.
Daar ben je nu mee bezig ook.
Ja, dus ik ben wel, ik ga niet zeggen dat ik nu ineens een hele lading nieuwe nummers klaar heb liggen of zo. Maar langzaamaan, beetje bij beetje, proberen we wel weer wat nieuwe dingetjes te maken. En of ik er nou wel of niet wat mee ga doen, concreet op het podium, dat zien we wel. Maar ik ben wel van plan om sowieso mijn nummer wat ik op de depressiegala heb gezongen, om dat wel te gaan uitbrengen. Of in ieder geval...
Want het was een primeur toen.
Dat was toen een primeur eigenlijk.
Want kijk, je hebt 2 jaar zo'n beetje opgetreden, rondgetoerd. En toen ben je eigenlijk gestopt met optreden, omdat je stopte met je medicijnen. En dan hebben we het over antidepressiva. Ja. Dus zag je dat aankomen, dat als je zou stoppen, dat je dan meer last zou krijgen en zou moeten stoppen met zingen?
Maar het was ook niet dat toen ik het wel slikte, dat ik toen nergens last van had, hoor. Ik had toen ook wel alleen, ik denk...
Hoe lang? Want jij slikte vanaf je 20ste ongeveer, hè, zei je. Ja, en dus wat deden die medicijnen dan voor je?
Het verdooft je eigenlijk een beetje. Dus ik noem het altijd maar van het plafond wordt wat lager en de vloer wordt wat hoger. Ja. En binnen die marges...
Dus de pieken zijn minder hoog, maar de dalen zijn ook minder diep. En waarom besloot je dan te stoppen uiteindelijk met je medicatie? Want ik kan me voorstellen dat je natuurlijk denkt, ik wil die pieken weer beleven. Maar tegelijkertijd ben je misschien bang voor die dalen die dieper gaan worden.
Ja, het had er vooral ook mee te maken. Omdat ik natuurlijk al van zo jongs af aan die pillen slikte. En dat is eigenlijk wel heel apart hoe dat ook is gegaan. Ik keek naar de begrafenis van André Hazes toen. Yeah. En ik ben wel Amsterdamse, maar ik vind André Hazes mooie muziek maken. Maar het is niet dat ik een ultieme fan was of zo. Maar ik zat alleen maar te janken bij die begrafenis toen ik dat zag.
En want?
Toen, dat weet ik niet. Het was gewoon denk ik ook de angst of zo voor mij met de dood. En, gewoon.
Had je veel begrafenissen, behalve van je vader natuurlijk, meegemaakt?
Nou, op zich valt dat nog wel mee. Maar ik denk dat dat iets triggerde bij mij weer of zo.
Okay.
En dat was voor mij echt, ja, hoe raar het ook klinkt, dat met André Hazes met die begrafenis. Dat zat natuurlijk al daarvoor al wel in mijn hoofd. Van, maar toen dacht ik, het gaat gewoon echt niet goed met me. Dat ik hier zo op reageer en er zo kapot van ben. En dat ik daardoor zo, een soort van existentiële crisis dat
duurde
gevoel
dat
had.
Duurde dat heel lang, zeg maar, na die begrafenis?
Ja. Ja, en toen dacht ik ook van, oké, ik moet nu echt iets gaan doen. Want dit gaat gewoon niet meer. En ik durfde op steeds minder plekken ook te komen. En mijn studie kwam in gevaar. Collegezalen kon ik niet meer in.
Oké, dus toen kwamen die angst, of die paniekaanvallen echt duidelijk naar voren.
Ja, dat was echt, toen werden ze echt, zeg maar, nou, toen werd het zo dat ik er niet meer omheen kon.
Ja.
Ik heb altijd
toen
al
ging het je leven
gehad,
zo beïnvloeden. Ja,
ja, ja,
beheersen.
Ja.
En ben je toen naar een psychiater gegaan?
Nou, dat was eigenlijk heel apart. Eigenlijk hoefde ik niet eens naar een psychiater. Ik ging gewoon naar mijn huisarts en ik legde dat uit. En ja, die schrijven best makkelijk antidepressiva uit, merk ik.
Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind het... kijk, als je bijvoorbeeld... Ik was 18 toen mijn vader ook overleed. En ik was toen de tijd ook al naar mijn huisarts gegaan. En eigenlijk 2 weken daarna ben ik naar mijn huisarts gegaan. En die zei van, nou ja, misschien moet je antidepressiva. En toen dacht ik van, ja, maar hou eens even. Mijn vader is net 2 weken geleden overleden. Het is misschien wel heel erg logisch. Het zou eerder raar zijn als ik nu niet rouwend was en verdrietig. En dus toen dacht ik ook van, nou ja, ik vind dit wel iets te gemakkelijk gegaan. Dus toen heb ik er ook niet aan toegegeven. Maar toen ik 2 jaar later nog steeds eigenlijk continu met die gevoelens rondliep, toen heb ik uiteindelijk wel de knoop doorgehakt van oké, nu ga ik toch die pillen wel nemen. Want ik zag geen uitweg meer. Ik heb ook therapie gedaan. Maar dat gebeurt.
En sloeg het aan?
Het duurde wel heel eventjes. Maar na denk ruim 2 maanden of zo. Toen kon ik in ieder geval weer een beetje normaal in de collegezalen blijven liggen. Zitten bedoel ik.
Gestrekt op de vloer.
Gestrekt op de vloer van het flauwvallen. Dus dat was wel fijn.
Kreeg je leven weer een beetje terug.
Een klein beetje. Het was niet van, oh, nu heb ik een wonderpil. Het gaat nu fantastisch. Ik heb ook heel wat docenten die hebben hun lokalen moeten verbouwen voor mij. Want dan was de deur, dan zet je zo'n U-vorm in de klas. Yeah. En dan wilde ik en achterin zitten en ook bij de deur. Dus dan... Ja, dat was wel heel fijn voor mijn docenten. Ja,
daar
werd echt een gehoor aan gegeven. Dus dat vond ik wel heel fijn.
Dus er was wel begrip.
Ja, ja, dus werd het klaslokaal gewoon eventjes verbouwd, zeg maar.
Maar is het nou zo, want je bent dan heb je 12 jaar aan de antidepressiva gezeten. Maar ben je in die jaren dan wel een soort van gemonitord? Ben je teruggegaan naar... Ben je op een gegeven moment wel naar een psychiater gegaan? Is er iets van verandering geweest in hoeveelheid medicatie of in soort medicijn?
Ik dacht op een gegeven moment wel dat ik dacht van... Nou, ik heb mijn stabiliteit een beetje gevonden... Dus toen ben ik gaan afbouwen. Ja, en dan zegt ze, dan moet je naar de huisarts gaan. Die gaat je dan helpen met afbouwen.
Maar was dat na 12 jaar dus?
Nee, dat was denk ik een periode van 6-7 jaar ongeveer.
Okay. Toen had je al jaren had je al die
had ik het al geslikt, ja. En, het is
en toen
eigenlijk...
was je niet gemonitord door de huisarts in al die jaren?
Nee, eigenlijk niet. Het is gewoon, je belt de herhaalreceptenlijn. Je toetst een 2 in. En je toetst
maar
het aantal
milligram. Maar ik sta er best wel van te kijken. Omdat er zijn zoveel verschillende soorten antidepressiva. Wat ik ervan weet. En ik weet er niet eens veel van. En je hebt ook allerlei verschillende... hoe zeg je dat, gradaties.
Ja, klopt.
En dan word je gewoon jarenlang, slik je iets en dat is dan maar op goed geluk.
Ja, klopt. En dat is dus ook iets wat ik heel bizar vond. Kijk, ik was in die periode ook niet heel erg dat ik zelf op zoek ging naar therapie, dus dat moet ik zelf ook bekennen. Maar was eigenlijk ook nooit, als ik gewoon bij de huisarts kwam voor andere dingetjes, dat er eens werd gevraagd van, god, je bent nu al best wel lang met die pillen bezig. Hoe gaat het nu eigenlijk met
Terwijl
je?
Ik laatst las het 500.000 Nederlanders
kampen
met depressies en angststoornissen.
Ja, en de meeste mensen die Want ja, het is natuurlijk een heel veel besproken onderwerp. En het is allemaal nog een beetje ook van... Er zit natuurlijk ook een lobby achter die farmaceutische industrie. En het is allemaal de vraag tot in hoeverre iedereen eigenlijk maar die pillen nodig heeft. Want bij wat lichtere depressies schijnt het eigenlijk helemaal niet echt goed te zijn of te helpen. Ja. Kan zelfs vooral bij jongeren echt suicidaliteit veroorzaken ook.
Wauw.
En ik bedacht me dat later ook. Van jeetje, ik was 20 toen ik begon met die pillen.
Ja,
en ik heb ook in het begin die gedachte gehad. Want dat 9 van de 10 keer kan dat het wel triggeren. Dat je daar meer mee bezig bent. Zeker in het begin. Omdat die klachten dan verergeren. Denk je, jeetje, ik ben toch eigenlijk wel heel dankbaar. Dat ik nooit die gekte. Dat het bij mij nooit een kortsluiting is geweest of zo. Dat ik
zou
iets
je
raars
het achteraf gaan. Gezien anders hebben aangepakt?
Ik denk wel als ik achteraf... op dat moment voelde ik eigenlijk geen keuze meer had. Ja. Ik had wel wat therapie geprobeerd, maar dat was niet intensief genoeg. En het probleem is natuurlijk ook die ellendige lange wachtlijsten waar mensen op staan. En dat je eigenlijk pas vaak naar de dokter gaat op het moment dat je in een crisis verkeert.
Ja, dat is eigenlijk al te laat.
En dan is het eigenlijk al te laat. Ja. En dan moet je dus nog op die wachtlijst die een paar maanden duurt. En dan denk je, nou, geef mij die pillen maar, want zo trek ik het niet.
En waarom kwam dan op een gegeven moment dat punt, dat is dus nu ongeveer 2 jaar geleden, je was 32 waarschijnlijk toen, dat je dacht, ik wil het gewoon niet meer. Ik stop er helemaal mee.
Nou, dat had ook een beetje te maken met een soort van identiteitscrisis of zo die ineens ontstond. Ik dacht, ja, ik weet eigenlijk, ik ben in zo'n belangrijke periode dat je jezelf nog aan het vormen bent. Je vormt jezelf natuurlijk hele leven, maar 20, weet je, dan sta je nog zo in het begin van je leven. En je slikt die pillen. En ik wist eigenlijk helemaal niet na 12 jaar van, ja, wie ben ik nou eigenlijk zelf? Tot in hoeverre word ik of mijn gedrag nou beïnvloed door al die chemische processen in mijn hoofd die worden gereguleerd? Of ben ik dit nou zelf? En ben ik eigenlijk nog angstig of niet? Ben ik gewoon volwassener geworden en gegroeid? En ben ik er nu overheen? En dat is eigenlijk ook de reden van de naam van mijn album Not Guilty. Van onschuldig. Van ik heb eigenlijk nooit echt zelf de verantwoordelijkheid durven nemen over mijn leven ook.
En daarmee bedoel je stoppen met medicijnen en kijken wat je zelf...
Ja, en die verantwoordelijkheid ook nemen voor mezelf om te voelen wie ik nou echt ben. In plaats van pillen de verantwoordelijkheid te geven over mijn leven.
Ja, maar dan heb je dus ook het gevoel dat die pillen... toch, waar we het eigenlijk al eerder over hadden, een soort van je ware zelf, je ware ik een beetje onderdrukt hebben.
Ja, ja, en in ieder geval, ik wil niet zeggen, want dat zou heel erg... want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben ook echt veel baat bij antidepressief. Heb ik zelf eigenlijk ook wel heel erg gehad. Dus ik bedoel het niet naar of zo. Want ik geloof echt dat mensen die pillen slikken nog steeds heel erg zichzelf zijn. En juist meer zichzelf ook kunnen zijn. Omdat ze niet continu geteisterd worden door hun depressie en angsten. Waardoor eigenlijk hun ware, leuke persoon naar boven kan komen. Dus er zit ook een hele mooie kant aan natuurlijk, aan die medicatie. Maar voor mij was het de keuze dat ik zoiets had van... ik wil nu eigenlijk wel eens voelen wat ik vanuit de puur niks nemen. Ik ben ook met allerlei andere dingen gestopt. Ik wilde gewoon even helemaal geen chemische dingen meer in mijn lichaam hebben. Hoe tot en verder dat mogelijk is natuurlijk, maar...
Laten we even gaan luisteren naar jouw nummer Why. Want je zei, hè, ik kom nu misschien een beetje over als een depressieveling, maar ik heb ook hele leuke nummers
gemaakt.
Ja hoor,
zeker.
Dus het nummer Why van Junoa. I woke up this morning, no clouds in the sky. Smell of fresh flowers, birds flying high. Beauty of silence surrounds my mind.
Flowers to the way to
Why. Het nummer Why van June Noah. June, je had vorig jaar op oktober ongeveer, meen ik mij te herinneren, had jij, ik noem het even je coming out op Facebook. Je trad al een tijdje niet meer op. Je fans vroegen, waar blijf je? Waarom treed je niet op? En je deed op dat moment een opleiding tot dierenartsassistenten. En je zei, nee, druk met mijn opleiding en geen tijd voor. En toen dacht je op een gegeven moment van, ik ga het gewoon vertellen.
Ja, ik had zoveel smoes eigenlijk al bedacht elke keer om maar niet te hoeven zeggen wat de ware reden was dat ik niet meer optrad. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, waar ben ik nou mee bezig? Ik vind het zelf verschrikkelijk dat dit een taboe is. En eigenlijk dacht ik, ja, ik wil hier niet meer langer aan meedoen. En toen heb ik uiteindelijk besloten om gewoon toch eerlijk en open te zijn over wat er aan de hand was.
En hoe reageerde jouw fans? Want jij hebt behoorlijk trouwe fans op Facebook, heb ik zelf wel eens gezien. Ja. Hele, volgens mij, allemaal leuke, lieve mensen. Ja. Hoe reageerden zij?
Ja, eigenlijk wat ik al had gehoopt natuurlijk, maar heel, heel begripvol. En juist eigenlijk van, wat fantastisch dat je dit gewoon vertelt. En ik merk juist nu ook veel meer support of zo.
Omdat, voelde je je begrepen?
Ja, ik voelde me heel erg begrepen. Ja, en mensen deden daar helemaal niet raar over. En ik denk ook juist dat het als artiest of ja, als je überhaupt al kan spreken van dat je fans hebt. Dat het ook juist een heel mooi proces is om mensen te betrekken bij jouw hele verhaal. Wat ja. Ik eigenlijk al zei van in het begin, dat je niet, waarom moet je alleen als je doorgebroken bent of groot bent, dat je dan pas mensen achteraf gaat informeren. Terwijl als je midden in het proces zit, moet je dan maar doen alsof, ja.
Nou ja, en toen kwam ineens dat idee van, ik dacht dat het van cabaretier Marjolein van Koten en van psychiater Bram Bakker was, ja, om het depressiegala te beginnen. Juist ja, omdat er zoveel mensen in Nederland aan depressies lijden. Ik las 500.000 en te kampen hebben met angststoornissen. En dat er toch nog te weinig over gepraat wordt. En dat er gezegd wordt, het wordt straks volksziekte nummer 2. Nou, hart- ja, en vaatziekte heeft straks iedereen. Nou, het is niet echt een vrolijke noot, maar wel realiteit. En toen besloten ze, we gaan een depressiegala doen in het Theater Amsterdam. En er kwamen allemaal mensen optreden die zelf ook te maken hebben gehad met depressies. Volgens mij was, wie waren er allemaal bij? Karin Bloemen, Mike Baudet, inderdaad. Die
Wende Snijders. Een
boek over. Wende Snijders, zeker. Kamir Guzman. Ja. Hoe ben jij benaderd?
Nou, ik ben eigenlijk, want ik was natuurlijk verbaasd tussen zulke grote namen te staan. Ik ben natuurlijk niet zo doorgebroken als die namen. Maar ja, dus kennelijk omdat ik toch net die coming out had gedaan op Facebook. En dat zij zoiets hadden van, wauw, wat mooi dat jij gewoon daar als artiest zo open over bent. En probeert daar begrip voor te hebben.
Durfde je gelijk?
Nou, nee, ik dacht wel van, oh, dat betekent dus dat ik nu ineens weer voor een zaal moet gaan staan.
Ja.
Maar aan de andere kant bedacht ik me wel, het is ook een kans om het weer eens te proberen zonder pillen ooit op het podium te gaan.
Het is een soort veilige omgeving natuurlijk.
Ja, veilige omgeving. En ik had ook afgesproken van bewijzen van 1 minuut voordat ik op moet en het gaat gewoon niet, dat ik dan alsnog niet hoefde te gaan.
En hoe ging het uiteindelijk?
Nou, ik was heel erg shaky. Ik had wel een valeriaantje genomen, dus toch wel iets van een pilletje. Maar ik stond mijn eerste couplet te zingen. En dan zing ik Today When The Light Comes, I Will Take Off My Mask. Days of soothing are over. Just gotta see who I am. En dat hakt er zo in op dat moment. Van ja, just gotta see who I am. Ik sta dus nu op dat podium bij het depressiegala. Het gaat over mijn angst. En ik sta hier naar 7 mensen. Ik denk dat er iets van 900 mensen in de zaal zaten. En het kwam gewoon zo binnen. En ik voelde op dat moment ook weer paniek. En eigenlijk wat bij mij vaak gebeurt als ik dat voel, dan is die spanning zo hoog. En ik brak gewoon. Ik stond gewoon op het podium ineens met tranen. Ik kon niet meer verder zingen. Ik kreeg geen woord meer uit mijn keel. En toen stond ik dus weer van, should I stay or should I go? En toen dacht ik, ik moet proberen door te zetten. En ik ga
dus je
per
stond
zin
te huilen op het podium voor een publiek van 900 man. Ja. Ik vind het helemaal niet raar, omdat ik denk, nou, dat is toch precies eigenlijk waarvoor depressiegala bedoeld is. Dus jij laat zien wat het met je doet.
Ja.
Maar vond je toen weer een soort van kracht om het af te maken, het nummer? Want je zong Take Off My Coat, hè?
Ja, dat gaat dus eigenlijk inderdaad over dat proces van het stoppen met pillen. En to let in the cold, dus om de kou te voelen en niet meer die veilige jas aan te hebben. En toch eens te kijken van, wat is er dan nog van me over? Hoe ga ik hier dan mee om? Nou ja, in het begin had het publiek volgens mij niet eens echt in de gaten dat er wat aan de hand was. Ik stond ook best wel ver achter de vleugel verscholen, omdat ik niet meer op het podium durfde te staan. Dus ik hoop dat als het volgend jaar depressiegala is, dat ik dan wat meer naar het midden van het podium durf. Maar
je stond er wel.
Ik stond er wel, sowieso, ja. En op een gegeven moment kreeg het publiek het wel in de gaten. En toen kreeg ik echt een staande ovatie.
Wauw.
En eigenlijk als support van je kan het.
Wat gebeurde
nou,
er toen?
Ja, toen wilde ik eigenlijk weer verder zingen op dat moment. Maar toen was ik weer zo geëmotioneerd door dat hele gebeuren. Dat ik weer één woord kon zingen. En voor mijn gevoel duurde het echt minutenlang. Maar als ik het nu terugkijk, was het best een korte tijd. En ik kreeg zoveel kracht ook door dat publiek. En dat is zoveel... Ja, dat was gewoon een soort van eenheidsgevoel. En
het is jammer dat we dat nummer niet hebben. Hè? Want je hebt dat toen voor het eerst gezongen. Ja. Maar je gaat dat binnenkort uitbrengen.
Ja.
Dus dat is hartstikke gaaf. We gaan luisteren naar je laatste nummer. En dat nummer heet Show Is Over. Erg symbolisch ook. Show Is Over van Junoa. Terwijl het nummer Show Is Over van Junoa nog even lekker doorgaat. Wil ik jou vragen, June. Show Is Over. Je stond op de presgala weer voor het eerst op te treden. Dat was dus op 25 januari, nu bijna een maand geleden. Hoe nu verder? Is de show over of was dit de start of een new show?
Ja, dat is dus de grote vraag. Dat is voor mezelf nog een uitzoekproces, zeg maar. Is de show over of gaan de gordijnen toch weer een keer open? En is dat dan met pillen, zonder pillen? Ik weet het niet.
Je hebt nog helemaal geen.
Nee, ik hoop natuurlijk dat de gordijnen weer een keer open gaan voor me. Dat de lights weer.
En wil je uiteindelijk dan weer op dat podium?
Ja, misschien wel, maar misschien op een andere manier. Daar ben ik nu voor mezelf naar aan het zoeken. En
nu aan het einde van het programma Levensvader, hoe voel je je nu? Ben je blij dat je dit gedaan hebt?
Ja, ik ben sowieso gewoon heel blij.
Dat
ik
je eerste interview.
Ja, dat sowieso. Ook heel fijn. En ook gewoon dat ik het erover mag hebben. En ik ben blij dat ik gewoon open over ben geweest. Wat mensen er ook van denken. Het taboe moet gewoon doorbroken
heel
worden.
Heel goed. Hier zit de ambassadeur van het doorbreken van taboes over depressie en angststoornissen. En mijn gast was zangeres Junoa, oftewel Patricia Wunnink. Hartelijk dank voor je komst en voor je openhartigheid. We zijn aan het einde gekomen van het programma Levensverhalen vanuit de OBA. Mijn naam is Iris Beum. Ik wens u een fijn weekend. Volgende week zijn we er weer op Amsterdam FM. En nu het programma Goede Kleedjes.